Zo, goedemorgen. Nogmaals. We gaan het vandaag met elkaar hebben over de roeping van de discipelen. We gaan straks met elkaar lezen in het evangelie van Johannes. We lezen dan Johannes hoofdstuk 1, vers 35 tot en met 51. Dus het evangelie van Johannes. En als thema heb ik gekozen voor deze preek, wie roep jij? En ik heb het net al een beetje voorgesteld, maar ik ga het toch nog eventjes doen. Maar ondertussen heeft u het Bijbelgedeelte al opgezocht. Leek me makkelijk. Mijn naam is Roel Verderens, ik ben 32 jaar oud. En ik vertelde al dat ik 7,5 jaar getrouwd ben met Rozemarijn. Rozemarijn is 30. En we hebben de zegen van de Heer dit jaar mogen ervaren. We zijn voor het eerst zwanger. Yes. We krijgen begin november een kleine. En ja, het is al heel speciaal om dit mee te maken. We zijn er heel erg dankbaar voor. Twee weken geleden vertelde ik, zijn wij net uit Chili teruggekeerd. Dus afgelopen week, na 2 jaar, mijn ouders niet gezien te hebben, was het lekker knuffelen. En even weer een stukje bijkomen in het mooie Nederland. We zijn goed bijgevoed. Dus we hebben een hele mooie tijd gehad in Chili, in Zuid-Amerika. En wat heel bemoedigend is om aan jullie te vertellen is dat in Chili echt wel een opwekking aan de gang is in Latijns-Amerika. Velen komen tot geloof. De percentage in Chili is misschien wel 20% evangelische christenen in Chili. Dat is ongelooflijk. In Argentinië geldt hetzelfde. In Brazilië geldt hetzelfde. Dus dat is fantastisch. En wat we bij de studenten merken, waar we mee hebben gewerkt, is dat die studenten zelfs bereid zijn om misschien ons ooit, en misschien gaat het snel, om ons in Europa te helpen. Want het percentage christenen in Europa is helaas nog wat minder. Dus we hebben daarin werk te doen. En zelfs in Nederland begint het ook minder te worden. Ik vertelde al, jullie weten dat ik hier ben voor de vacature waar ik heb gesolliciteerd. Maar laten we nu met elkaar de schriftlezing gaan doen. Laten we met elkaar lezen het verhaal van de roeping van de discipelen. Dus ik pak hem erbij. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus vers 35 tot 51, Johannes 1. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen, dus Johannes de Doper. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het Lam van God. En de twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. En Jezus draaide zich om. En toen zag hij dat ze hem volgden en zei, wat zoeken jullie? En ze zeiden, Rabbi, zeiden ze tegen hem. Dat is in onze taal meester. Waar logeert u? En hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. En ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang. En ze bleven die dag bij hem. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. En vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen. En hij zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden. En dat is Christus, gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. En Jezus die keek hem aan. En jij bent Simon, de zoon van Johannes. Maar voortaan zul je Kefas heten. En dat is Petrus, rots. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. En daar ontmoette hij Filippus. En hij zei tegen hem, ga met mij mee, Filippus. En Filippus die kwam met Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. En hij kwam Nathanael tegen en hij zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. En Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde, ik had je al gezien, voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël, zei Nathanael. En Jezus vroeg, Geloof je, omdat ik tegen je zei dat ik onder de vijgenboom, dat ik onder de vijgenboom zag zitten? Jij zult nog grotere dingen zien. Waarachter ik verzeker jullie, voegde hij aan toe, jullie zullen de hemel open zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Dit verhaal, dat speelt zich af eigenlijk bij de Jordaan. En de Jordaan, dat was de plek waar Johannes de Doper aan het dopen was. In het kleine plekje Betanië. En het verhaal speelt zich daarna ook af aan het meer van Galilea, aan een klein dorpje, het heet Bethsaida. En Johannes, dat is één van de vier evangeliën. En Johannes is een leerling van Jezus. En daardoor is hij eigenlijk ook wel een betrouwbare ooggetuige. En voorafgaand aan dit verhaal zien we dat in het begin van Johannes 1, als we lezen, dan zien we dat Jezus het woord is, dat Jezus bij God is en dat Jezus God was, hè, de Logos. Jezus was er al vanaf het begin. En daarna zien we Johannes de Doper aan het werk. En dat hij al spreekt over degene die na hem zou komen en dat hij het niet waard is om zijn sandalen los te maken. Dat is Jezus. In vers 29 noemt Johannes Jezus al, en doet het in dit gedeelte ook, wat ik heb gelezen, het Lam van God. Maar daar voegt hij nog wat aan toe. Dan zegt hij, het Lam van God die de zonden van de wereld wegneemt. Er is dus voorafgaand aan dit schriftgedeelte, wat ik net heb gelezen, al veel vooraf gegaan. En dan gaat het verhaal gaat verder. En dan staan we straks stil bij de roeping van de discipelen. We gaan specifiek kijken vandaag ook naar de ontmoetingen die de discipelen ook hebben met Jezus. En daarna kijken ook de keuze die de leerlingen ook maken. Dat ze ook gaan belijden en dat ze Jezus ook gaan volgen. En tot slot wil ik vandaag stilstaan bij de vraag, wat ook het thema van mijn preek is, wie roep jij en hoe? En dat is tevens het thema. Dus op het begin staan we stil bij de roeping van de eerste leerlingen. De eerste twee leerlingen. De roeping van de eerste leerling begint niet eigenlijk bij een leerling, maar begint bij Johannes de Doper. Johannes de Doper, hij bracht twee van zijn leerlingen, bracht hij met Jezus in contact. En Johannes was samen met twee van zijn discipelen in Betanië, hebben we net gelezen. Dit was aan de overzijde van de Jordaan, op de plek waar hij aan het dopen was. En hij was daar met Andreas, wat eigenlijk op dat moment een discipel was van Johannes de Doper. De broer van, die we allemaal wel kennen, van de beroemdste discipel, Simon Petrus. En men vermoedt dat die andere discipel Johannes moet zijn geweest. Degene die de Bijbel, die dit evangelie heeft geschreven. En dan gebeurt er iets bijzonders. En Johannes de Doper zegt daar, kijk daar, het Lam van God. En ik zei al, we lezen al eerder, dat hij daar een stukje aan toevoegt, die de zonde der wereld wegneemt. En Johannes de Doper, die had eigenlijk een opdracht meegekregen van de Heere God. Om voor de Heere Jezus uit te gaan. Hij was een soort voorbode. Eigenlijk zegt hem een voorbode, de koning komt eraan. En daarna Johannes wist eigenlijk al heel erg goed dat het niet om hem draaide, maar dat alles om Jezus draaide. Zo zijn wij eigenlijk ook als kerk een soort voorbode. We weten allemaal dat Jezus straks terug gaat komen en wij maken al een beetje het pad al gereed en wijzen mensen op Jezus en maak je weg goed. Dus hij waarschuwde mensen om de weg goed te maken. En Johannes wijst Andreas en de andere discipel op Jezus. Het is best wel bijzonder eigenlijk wat Johannes de Doper doet. Johannes de Doper had een aantal leerlingen en hij wijst op Jezus. Heel bijzonder. En daarna weten we dat het zijn de eerste twee discipelen van Jezus, dat er nog 10 zullen volgen. En dat ze fantastisch onderwijs gingen krijgen. 3 jaar... mooi onderwijs van de Heer Jezus. Nou, dat is echt een universiteit. He? En na mij, en Johannes, die had het echt heel goed door. Als we kijken Johannes 1 vers 30, dan staat er, na mij komt iemand die meer is dan ik. Want hij was er al voor mij. Dus dan kunnen we ook wel zien in Johannes 1, begin, Jezus was het woord. Hij was er altijd al. Dus daar. En de twee discipelen, die gingen direct met Jezus mee. En ze lopen achter hem aan. En Jezus die vraagt dan eigenlijk best wel een rare vraag. Wat zoeken jullie? En dan gebruiken de leerlingen het woord rabbi. Op het begin hebben ze het over een huis. Een heel raar antwoord. Kunnen we bij u slapen? Maar ze gebruiken ook het woord rabbi ernaar. Oftewel het woord meester. En we hadden net al een stukje over respect en gezag. Nou, rabbi, wat is... Dan heb je gezag als je dat woord gebruikt in die tijd. Dan ben je iemand. En Jezus zei tegen hen, kom en zie. En de twee leerlingen liepen die dag met Jezus mee, de hele dag. En we lezen dat het ongeveer tot het 10:00 was. In de nieuwe Bijbelvertaling in vers 39 staat dat het ongeveer 2:00 van zonsondergang was. Nou, in de commentaren zeiden ze dat het ongeveer 4:00 in de middag geweest moet zijn. Heel erg gedateerd, hè? Johannes schrijft het heel erg gedateerd op wanneer hij Jezus ontmoette. En dat is misschien ook wel voor ons. Ook wij weten vaak nog misschien wel heel goed het eerste moment wanneer wij Jezus ontmoet hebben. Misschien schrijven jullie dat ook wel eens op in een boekje. Hetzelfde wat Johannes aan het doen was. Ik en Rozemarijn houden af en toe een boekje bij. Dan schrijven we dingen op als we misschien bemoedigd zijn. En we schrijven daar verschillende dingen in. Van wat God ook daadwerkelijk aan het doen is. En soms heb je een tijd. Dan is het wat, misschien gaat het wat minder met je geloof. En dan pak je dat boekje erbij. En denk je, ja, God heeft me elke keer weer opnieuw bemoedigd. Misschien een tip. Maar Johannes, het is dus precies 4:00. Dat was de tijd dat Jezus dat aan het doen was. En een leerling, Andreas. Het mooie was dat Andreas direct aan het doen was. Dus dat hij het niet voor zichzelf hield. Andreas, hij ging naar zijn huis toe. En wat is het eerste wat hij doet? Dat is zijn broer, Simon Petrus, op Jezus wijst. En hij begint met deze zin. We hebben de Messias gevonden, zegt Andreas tegen Simon. En Messias, dat betekent gezalfde. Jezus was eigenlijk gezalfd met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, met de Geest van God. Jezus was mens, maar hij was ook God. En Andreas, die brengt zijn broer Simon bij Jezus. Dus Andreas is eigenlijk wel de eerste leerling, heel bijzonder, de eerste leerling die door God gebruikt wordt om iemand bij Jezus te brengen. En Simon Petrus zal zijn broer wel heel erg dankbaar geweest zijn, want deze ontmoeting verandert zijn leven. Het zet zijn leven op zijn kop. En wanneer Simon bij Jezus komt, dan spreekt Jezus geweldige woorden over hem uit. Want er gebeurt wat, hè? Als je Jezus ontmoet, dan gebeurt er wat. En Jezus zegt, jij bent Kefas. Of Petrus, vertaald ook wel genoemd. Een rots. Een steen. En later zien we ook, als we de Bijbel een stuk verder lezen, dan zien we ook dat hij de rots is. Waar de kerk op gebouwd zal worden. Jezus zag dit al tijdens de eerste ontmoeting. Hij zag al het potentieel in Petrus. Hij keek verder. Hij keek verder dan zijn neus lang is, zeggen we als in Nederland. Maar Jezus, dat is misschien niet zo netjes uitgedrukt, maar Jezus die keek verder. Hij zag al waar Petrus toe in staat was. En door de eerste preek die Petrus ook, eerste preek die hij deed toen Jezus was opgestaan uit de dood, kwamen er maar liefst 3000 mensen tot geloof. Dat is ongelooflijk. Maar we kennen Petrus ook als iemand anders in de Bijbel. Soms was Petrus misschien wel een beetje impulsief. Misschien ook wel onstabiel. En als we kijken naar toen Petrus Jezus verraadde, was hij zelfs onbetrouwbaar. En vandaag zijn we in de pottenbakker. Ik vind het een hele mooie naam dat jullie hebben van de kerk. De pottenbakker. En Jezus die kijkt, eigenlijk kijkt hij verder dan de pot. En wanneer een pot gemaakt wordt, dan is het nog klei. En wanneer de pot echter in de oven gaat, dan wordt het hard. Dan wordt het stabiel. Dan wordt het sterk. En dat is eigenlijk met Petrus ook wel gebeurd. Misschien iemand die onstabiel was, maar door het werk van God in jou, zijn een rots geworden. En zo geloof ik ook dat God voor ons een rots kan maken. En het verhaal gaat verder. We hebben de ontmoeting gezien. Daarna gaan we in de tekst zien we dat Jezus zelf initiatief neemt. Want Andreas die vond Jezus door Johannes de Doper. En Simon, die werd erbij getrokken door Petrus. Maar nu neemt Jezus zelf initiatief. En Jezus, hij vindt Filippus. En hij zegt tegen Filippus, zegt hij 2 woorden. Eigenlijk heel makkelijk, hè? Volg mij. Nou, ik heb er nog in het Engels bij gezegd, follow me. Filippus komt uit hetzelfde dorp als Andreas en Petrus. En de kans is groot dat ze elkaar kenden in dit vissersdorp aan de noordkant van de oceaan. En inmiddels zijn we met 4 discipelen. Johannes wijst 2 van zijn leerlingen op Jezus. Dus dat is waarschijnlijk Johannes en Andreas. En dan komt Petrus erbij. En nu is Filippus aan de beurt. En Filippus, die denkt, ja, dit moet ik ook niet voor mezelf houden. Ik ga het mijn beste maat, kameraad, Nathanael, ga ik het even vertellen. En we lezen in Johannes 21 dat Nathanael uit het plaatsje Kana komt. Dat is voor ons denk ik wel bekend, de plek waar Jezus zijn eerste wonder deed. Als we kijken nu naar Johannes hoofdstuk 2, daar is de bruiloft in Kana. Dat is dus de dag erop volgt dit wonder in het mooie dorpje Kana. En Filippus, die getuigt direct over de Heer Jezus aan zijn vriend. En hij zegt, we hebben hem gevonden. Hem waar Mozes in de wet over heeft geschreven. En waar de profeten over hebben geschreven. Het is Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. En Filippus en Nathanael, die zullen het al vaak met elkaar erover gehad hebben. Over de komst van de Messias. Ze waren waarschijnlijk beide wel onderlegd in het Oude Testament. Ze dachten wellicht aan de tekst in Deuteronomium 18, vers 18. En daar staat in Deuteronomium 18, vers 18. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan, uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Dus Jezus komt als geen verrassing, hè, voor de Joodse mensen niet. Ze wisten dat Jezus kwam. En deze profeet wordt door sommige Joodse mensen nog steeds verwacht. Sommige Joodse mensen geloven nog niet in Jezus. Maar je hebt ook al Joodse mensen, Messias beleidende Joden noemen ze, die geloven al in Jezus. En veel, maar op een dag, dan komt Jezus terug. En dan zal hij zich openbaar maken. En dan zal hij zijn geliefde Joodse volk, zal hij laten zien dat hij de Messias is. Ook aan ons, maar ook aan het Joodse volk. En dan zullen ze daadwerkelijk zien. Hij is het. Hey, maar we hebben het over Nazareth gehad. Nazareth, kan daar nou iets goeds vandaan komen? Het was normaal in deze tijd, in die tijd, en misschien is dat nu steeds zo, dat mensen personen identificeren aan de hand van de plek waar ze vandaan komen. En dat gebeurt vandaag de dag misschien nog wel steeds. In ieder geval in Nederland is dat wel het geval. Je hebt van die mensen die zeggen dan, ik kom uit Amsterdam. Nou, uit Amsterdam, hè. En zeggen dan erachteraan, de rest is voor hem provincie. Stelt niet zoveel voor. Amsterdam. En misschien gebeurt dat in België ook wel. Misschien in Kortrijk. Wij komen uit Brussel. Hè? Misschien klinkt het bekend, misschien ook niet. Maar je begrijpt een beetje Nathanael wel een beetje. Nazareth. Kan daar nou iets goeds vandaan komen? Nou, Nazareth was in die tijd een kleine en een niet betekenisvolle stad. Wanneer je iets betekenisvols moet hebben, dan moet je natuurlijk in het grote, mooie Jeruzalem zijn. Dan moet je daar vandaan komen. Maar we zien ook dat Nathanael uit het plaatsje Kana kwam. En dat is Kana ligt heel dichtbij Nazareth. En misschien kende Nathanael, dat weten we niet, maar misschien kende Nathanael wel mensen uit Nazareth. En had hij er niet zo'n hoge pet van op. Maar een veel belangrijke reden is wellicht dat Nathanael wist, de Messias die moet toch niet uit Nazareth komen, maar die moet uit Bethlehem komen. Hij was waarschijnlijk, was Nathanael, goed onderlegd in de wet. Dus Nathanael was eigenlijk de eerste ontmoeting met Jezus, of met Jezus niet, met Filippus, was hij in eerste instantie was hij kritisch. Hij geloofde het niet. Maar Filippus hield vol en hij bleef aandringen. Het is eigenlijk wel een enthousiasteling. En hij zegt, kom en zie. En soms moeten we, en dat is best wel pittig, moeten we mensen misschien wel een beetje over de drempel helpen. En dat is lastig, want het kan soms brutaal overkomen. Aan de andere kant hebben we allen hebben de opdracht meegekregen om het te vertellen. En iedere kans is een kans om het evangelie te vertellen. Wat bijzonder aan deze ontmoeting, we zagen al dat Jezus in de toekomst kon kijken bij Petrus. Hè? We keken net naar Petrus en hij zei, jij bent Kefas. Jezus keek al vooruit. Hij profeteerde al over het leven van Petrus. Maar bij Nathanael gebeurt er nog wat moois. Nathanael kijkt Jezus zelfs terug in het verleden. Eerst laat hij zien dat hij zijn karakter ziet. Hij ziet onze karakter ook, hè? En zijn hart. En toen Jezus Nathanael zag, gebeurde het volgende. Jezus zag wat Nathanael in het verleden heeft gedaan. Maar eerst zegt Jezus, hier is een betrouwbare Israëliet. In wie geen bedrog is. Nou, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Vind maar eens zo iemand. Nou, ik denk dat het voor mij mijn beste kameraad kan worden. Ik denk voor jullie ook. Een betrouwbaar iemand. Waar geen bedrog is. Zal maar over je worden uitgesproken. Prachtig. En Nathanael was eigenlijk wel direct op dat moment onder de indruk van Jezus. Hij verwonderde zich wel over wat Jezus zei. En dan zegt Nathanael, hoe kent u mij? En dan zegt Jezus, ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. En de geleerden, een beetje in de, er staat ook een beetje dat geleerden vaak onder een vijgenboom gingen zitten. En dat ze daar, lekker in de schaduw, in de wet aan het bestuderen waren. Dus de Oude Testament, de vijf boeken, eerste boeken uit de Bijbel. En misschien had Nathanael wel een prachtige vijgenboom in zijn tuin. En Nathanael raakte op dat moment, toen Jezus zei, van ik zag je al onder de vijgenboom zitten, raakte hij nog meer onder de indruk van Jezus. En dan begint hij het zelf te belijden. Alles wat hij geleerd heeft, valt op dat moment op zijn plek. En hij zegt, Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Maar Jezus, die vraagt dan aan Nathanael, geloof je nou omdat ik zei dat je onder een vijgenboom zag zitten? En Jezus zegt, ik beloof jou nog veel meer, Nathanael. Jij zult grotere dingen zien dan je nu al gezien hebt. En Jezus zegt zo, waarachtig, ik verzeker jullie, zo zegt Jezus, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen en vice versa. Naar de mensenzoon. En we kennen hierin een verhaal, hè? In het Oude Testament. Het is een verhaal over de ladder die Jacob zag. Toen hij op de vlucht was van Esau. Jacob die droomde. Hij was op de vlucht van Esau. Hij droomde, hij lag op een steen. En hij zag daar in zijn droom een ladder waar de engelen omhoog en omlaag gaan. Dus Jezus grijpt dat op dat moment aan. En we weten dat de discipelen hierna, nou, wat hierop volgt, zullen ze getuigen zijn. Hè? In Johannes 2 zien we al het eerste wonder van Jezus. Dat ze daarna hele bijzondere dingen, hele bijzondere wonderen van Jezus hebben gezien. Dus dan gaat daadwerkelijk de engelen omhoog en omlaag. En Jezus is zelf eigenlijk is de middelaar geworden. Hè? De middelaar geworden tussen ons, tussen God en wij mensen. Jezus staat daar tussenin. En we kunnen tot Jezus bidden en dan kunnen we tot de Vader komen. De discipelen zullen inderdaad de hemel open zien. En zullen zien dat Gods engelen omhoog gaan en neerdalen. Eigenlijk kun je wel zeggen dat Jezus de echte Jacobsladder is. Dus Jezus, dat via hem verkeer en de communicatie plaatsvindt. Dat we daardoor tot God kunnen komen. Dus Jezus is de trap naar de hemel. En hij, als we kijken ook naar vers 51, dan zegt hij ook, dan zien we ook dat er staat, hij is de mensenzoon. En zo noemt hij zichzelf in vers 51. Hij is de mensenzoon. En we zien Nathanael belijden en hij is de zoon van God. Wanneer we een leerling van Jezus willen worden, ik wil even een beetje meer naar de toepassing kijken. En een beetje, wanneer we een leerling van Jezus willen worden, dan zijn eigenlijk drie dingen belangrijk. Dat is horen, dat is één. Ik heb dan misschien in een mededelingenblaadje staat al een stukje. Dat is horen, ontmoeten En nummertje 3 is belijden. Eigenlijk begint in dit verhaal alles bij een aanwijzing. Een aanwijzing begint eerst, daar horen mensen het van Johannes de Doper. Kijk daar, het Lam van God. Ze horen het. Andreas wijst Simon Petrus op Jezus. Dus hij hoort ook van Jezus. En Filippus doet dat bij Nathanael. Dus het horen is heel belangrijk. Ik ga er straks iets meer op in. Ontmoeten. We mogen naar Jezus toe gaan. Andreas sleept Simon Petrus erbij en hij ontmoet daarna Jezus. Hetzelfde gebeurt met Nathanael. En dat kan ook op het verzoek soms van een ander. Soms kunnen we mensen erbij halen of een keer uitnodigen in de kerk. In ontmoeting ervaren we dat Jezus, dat is wel bijzonder waar we naar hebben gekeken, hij kent ons verleden, dat zagen we bij Nathanael. Hij kent ons verleden, want hij zag allemaal onder de vijgenboom zitten. Hij kent ons heden, want hij kent ook het hart van Nathanael. Hij kent zijn karakter. Kijken we naar Simon Petrus, dan zien we zelfs dat God ook onze toekomst kent. Jij bent Kefas, jij bent de rots. Maar allereerst wil ik ingaan op de eerste twee punten. Dus op horen en ontmoeten. Het horen over Jezus en ontmoeten van hem. Als we de Bijbel openslaan, misschien kunnen we het nog even doen in Romeinen 10, vers 17. En er staat, Romeinen 10, vers 17. Dus door te luisteren komt men tot geloof. Of door te horen komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Dus het horen, dat is heel belangrijk. Daarom moeten mensen het ook horen. Moeten het ook vertellen als mensen. Het is dus belangrijk dat iedereen hoort van Jezus. Het geloof komt dus door te horen. En door te luisteren. Ook wij zijn tot geloof gekomen. Dat neem ik aan, door het horen. En misschien zijn we tot geloof gekomen door een eenmalige gebeurtenis. Maar ik denk de meesten hebben het misschien wel van onze ouders gehoord. Of door een vriend of een vriendin. Dus mijn vraag aan jullie, en misschien heb je straks tijdens de maaltijd ook wel even tijd. Hoe heb jij over Jezus gehoord? Of van wie heb jij van Jezus gehoord? Ik denk dat jullie al heel veel van elkaar weten, maar misschien kun je nog iemand opzoeken waarvan je het niet weet. Nou, stel die vraag eens. Het tweede punt is Jezus ontmoeten. En dit bemoedigt ook, hè, als je soms andere verhalen hoort. Als we kijken naar de ontmoetingen die de leerlingen met Jezus hebben, in het tekstgedeelte, dan zien we dat Jezus bijzondere dingen zegt en bijzondere dingen vraagt aan de leerlingen. Jezus vroeg bijvoorbeeld, op het begin vroeg hij, wat zoekt u? Nou, ik vind het wel een hele mooie. Wat zoekt u? Wij kunnen deze vraag vandaag de dag ook wel gebruiken. Eerst mogen we ook wel eens luisteren naar de mensen. Wat zoeken ze eigenlijk? En misschien kunnen we vanuit het luisteren ook een stukje aansluiting vinden bij de mensen. Waardoor we juist het evangelie kunnen gaan vertellen. Dat we een aansluiting. Dus wat zoeken jullie? Nou, luister maar. Wat zoeken mensen? En hopelijk kunnen we dan de brug slaan. Maar Jezus zegt ook, kom en zie. We mogen ook kijken naar Jezus. En dit kunnen we tegenwoordig bijvoorbeeld doen, dat is heel simpel, door de Bijbel te bestuderen. Want daarin kunnen we Jezus ontmoeten. Als we een film nooit gezien hebben, dan weten we ook niet precies hoe zo'n film gaat. Als we meer van Jezus willen weten, dan, ja, dan staat hier een hele mooie biografie in. En door te komen en te kijken naar Jezus, kan hij ook onze rabbi zijn. Dat is een geweldige betekenis. Dan is hij onze meester, onze leraar. En dan stemmen we onze keuzes meer en meer op Jezus af. Wat zal Jezus doen in deze situatie? En dan passen we steeds meer dingen toe in ons dagelijks leven. Ook zien wij in het gedeelte dat Jezus de leerlingen door en door kent. Ook benoemt hij dat in zijn eerste ontmoetingen met Simon en Nathanael. Komt hij weer terug. Jij bent Kefas. En jij bent een ware Israëliet. En ik zag je al onder een vijgenboom zitten. Jezus ziet ons potentieel. Maar ook onze toekomst. Want Jezus profeteert al over Petrus. Jezus zegt dat hij de rots zal zijn. Jezus ziet wat wij kunnen worden. Hij ziet ons karakter. En over Nathanael zegt Jezus, jij bent een echte Israëliet. Daarin zien we dat terug. Jezus ziet ook ons verleden. Ik zag je al onder de vijgenboom zitten. Het is geweldig om te weten dat Jezus ons verleden, ons heden en onze toekomst kent. En misschien kennen jullie het bekende lied wel, Psalm 139. Hij weet het al, waar ik zit of sta. Hij doorziet van verre mijn gedachten en al mijn wegen is mij vertrouwd. Prachtig nummer. En Jezus ziet ook jou, ook vandaag. Misschien zit je vandaag achter in de zaal. Dan denk je nou, hij ziet mij daar niet, maar hij ziet jou. En hij ziet veel meer dan dat. Ik moet zelf denken, je kent misschien wel de loesjes uitspraak, maar je hebt ook visjes uitspraken. Ik moet denken aan deze uitspraak. God houdt zoveel van je, dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je, om je zo te laten. We zijn hier allemaal, en dat maakt ons ook, ons ook nederig. We zijn allemaal in proces. God vormt ons, God kneedt ons. En de Heer ziet ons potentieel, hij ziet ons hart. En als laatste zeg ik ook, wie roep jij en hoe? Jezus volgen en belijden. En daar wil ik het tot slot ook met elkaar over hebben. We zien dat de leerlingen, zodra zij tot geloof gekomen zijn in Jezus, direct hem belijden als Messias, als meester, maar ook als zoon van God. Ook zien we dat het daar niet bij blijft. De leerlingen ondernemen actie. Zij gaan erop uit om hun vrienden, hun familie op Jezus te wijzen. Ze vertellen wie hij is en ook staan ze erop. Ze staan erop dat hun vrienden, hun familie ook een ontmoeting met Jezus zullen hebben. En wat hebben de discipelen over Jezus gezegd? Nou, eigenlijk begin ik bij Johannes de Doper. Hij zegt, zie het Lam van God. Dan zegt Andreas, die zegt, we hebben de Messias gevonden. Nou, in Filippus zien we dat hetzelfde ongeveer. We hebben hem gevonden. En Nathanael die zegt, Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. En eigenlijk is de les die we leren voor Johannes de Doper, dat is één ding. Het gaat niet om ons. Mogen wij ook leren. Het gaat niet om ons. We kunnen op het podium staan in de kerk of wat dan ook. Het draait niet om ons. Maar het draait om Jezus. Johannes had het heel goed door. Ja? Van Andreas kunnen we ook wat leren. Hij vertelt het direct. Vertelt hij het aan zijn broer. Aan een familielid. Dus ja, mensen. En ook voor mezelf. Vertel het aan je familie. Dat is een mooie les die we leren van Andreas. En als we kijken naar de les die we leren van Filippus, begint het ook wel een beetje met enthousiasme over Jezus te vertellen. En als hij niet kan overtuigen, het lukt niet, dan zegt hij, hij steekt misschien wel zijn hand uit, kom maar mee. Ik zie Nathanael onder de vijgenboom zitten, en hij trekt, Filippus trekt Nathanael op, en ze lopen daarna samen naar Jezus toe. Dus hij brengt Filippus, zijn vriend Nathanael bij Jezus. Ja, wat kunnen we ervan leren? Vertel het aan je vrienden. En wat ook mooi is, wat Nathanael ook doet, is dat toen het knopje omging, dat hij het ook belijdt. Dat hij het ook gewoon uitspreekt. U bent de Zoon van God. En u bent de Koning van Israël. En weet je wat tof zal zijn? Dat wij misschien brengen wij iemand, zal toch gaaf zijn. Dat is voor mij wel een wens. Net zoals Andreas zei. Ja toch? Net zoals Andreas zei, dat wij iemand bij Jezus brengen, die heel veel mensen mag gaan bereiken voor Christus. En misschien vinden we hier ook wel een Simon Petrus. En wel anders, maar bij wijze van. En Andreas zijn broer, denkt Jezus, ik zal het geweldig vinden. En dat het ook zal zorgen voor een ommekeer. Ik vertelde al, in Brazilië en Chili gaat het goed. Maar in Europa zijn er al zendelingen, missionaris nodig. Dat dit een ommekeer zal zorgen voor een Europa, voor een Kortrijk, voor de plekjes hieromheen. Harlebeken hoorde ik al. Er zijn veel meer plekken hieromheen. Dat daar ook een ommekeer. En dan worden we... Wat gebeurt er dan als we Jezus leren kennen? Want een leven met Jezus, daar word je een rijk mens van. Ik vond het wel grappig. Je wordt niet kortrijk als kortrijkeraars. Hè? Kortrijk. Maar, dus niet kortrijk. Maar je wordt schatrijk. Ja, dat is gekkigheid. Of langrijk. Kortrijk, langrijk. Leuk. Maar elke leerling hier is per definitie een getuige van de Heer. En God gebruikt onze netwerken. Hè, misschien zit je op voetbal. Of in België hou je natuurlijk wel van fietsen. Misschien zit je bij een wielrenploeg. En kun je soms ook op die manier een bepaalde aansluiting vinden om te vertellen van Jezus. En het kan natuurlijk door vriendschap op te bouwen. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om dat te doen. Maar denk ook aan je familie, je vrienden. En eigenlijk zien we ook, in dit stukje zien we eigenlijk ook een ketting van schakels. Dat is een mooi symbool om te gebruiken. Dus Andreas, die vindt Simon. Jezus, die vindt Filippus. Filippus vindt Nathanael en brengt hem bij Jezus. En dan vraag ik aan jullie, en ook aan mezelf, wie vind jij? Wie roep jij? Het zal leuk zijn dat je ook in die ketting komt te staan. Peter vindt. Of David vindt. En dan gaan we naar het eind toe. Conclusie. We hebben vandaag diverse ontmoetingen in de Bijbel besproken. En de ene persoon, die was heel erg op zoek. En de ander, die wordt erbij gesleept. En de volgende, die wordt gevonden door de Heer Jezus. En verschillende keren zien we ook echter dat de leerlingen door een ander persoon bij de Heer Jezus worden gebracht. Het thema was vandaag ook, wie roep jij? En we hebben ook gezien, als we Jezus willen volgen, dat er drie dingen belangrijk zijn. Dus ik ga even weer terug. Horen. Dus mensen moeten het horen. Dat betekent ook dat mensen moeten luisteren. Dat doen ze misschien niet altijd. En soms moet je misschien nog een keertje het vertellen. Twee is ontmoeten. Hopelijk ontstaat door het horen een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Dan kunnen mensen misschien uitnodigen voor Alpha cursus of andere dingen. Er zijn zoveel verschillende manieren. En bij drie is dat mensen het ook gaan belijden. Dus na de ontmoeting mogen we belijden dat Jezus de koning is. Dat hij de verlosser is. En wat leuk is, als mensen dan gaan belijden, gaat het cirkeltje weer rond. Dan gaan zij ook weer vertellen aan andere mensen. En die zullen het ook weer horen. En dan zullen alle mensen er ook weer van horen. En dat is een stukje discipelschap. Hè? Jezus wil vandaag, wil hij ook specifiek in jouw leven komen. Hij wil ook jou gebruiken. Met al je gaven. Hij ziet je verleden. Hij ziet je heden. En zelfs wat je in de toekomst gaat doen. In het verleden mag ik ook nog even zeggen van, onze zonden zijn in die zee. En hoeven we niet meer op te vissen. Zo bedoel ik het niet. Maar hij ziet wel alles van ons. Hij weet wel alles van ons. En hij wil jou, wil hij vandaag ook persoonlijk ontmoeten. En dat is niet moeilijk. Vandaag kun je hem ook gaan belijden. En ook zeggen, ik wil u volgen. En lieve mensen, deze kerk, laat het horen. Heel de wereld mag het weten dat wij God nog niet zijn vergeten. Amen. Lieve mensen, ik wil nog bidden met jullie. En ook gewoon ruimte geven om misschien een minuutje stilte. Om ook misschien de preek nog bij jezelf ook in te laten werken. Of andere dingen die je hebben aangesproken vanochtend. Laten we gewoon met elkaar bidden. En dan ga ik gewoon even een minuutje stil zijn. Want het is een persoonlijke ontmoeting. Check. Vader God in de hemel, dank u wel, Heer, dat we hier in de kerk mogen zijn. Dank u wel, Heere God, dat we hier zo nog vrij onze woord mogen verkondigen. Dank u wel, Heer, voor mijn broers en zusters die hier zijn vandaag. Dank u wel, Heere God, dat we naar de verhalen in de Bijbel mochten kijken. Dank u wel, Heere God, dat u ons opzocht, dat u ons zocht, dat u ons kent, Heere God. Dat u ons door en door kent. Heer, dat u ons lief heeft. Heer, dank u wel dat u meer ziet dan wij zelf, Heere God. Ook waar we toe in staat zijn. Heer, wilt u ons ook gebruiken hier in Kortrijk? Wilt u ons hier gebruiken in de andere dorpen die er omheen liggen? Heer, dank u wel, Heere God, dat u ons ziet, Heer. Heer, we willen ook gewoon speciaal bij u komen, Heere God. We willen ook gewoon naar u luisteren. We willen ook gewoon een minuut tijd nemen om ook stil te zijn voor u. En dat gaan we op dit moment doen. Amen. Ik wil graag de band naar voren vragen, Christine. En dan gaan we straks een slotlied met elkaar zingen. Maar dat...